Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger, onze eigen predikant, dominee Floor. Vanavond is er weer een ICC-zangavond. Na de middagdienst is er mogelijkheid om met elkaar een broodje te eten, waarna we beginnen om 7 uur. Gebedskring. Woensdag 26 juni aanstaande komt de gebedskring bijeen om 8 uur in de kerk. Iedereen is hartelijk welkom. Dan de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen uit Weerklank, lied 421. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 51. En daarvan het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het tweede, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde ziet mij steeds voor ogen zweven. De keuze van deze psalm hangt ook wat samen ook met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus zondag 5. Waarin toch ook heel sterk naar voren komt dat de zaligheid niet uit ons is, maar enkel en alleen uit hem. En dat wij enkel en alleen ook mogen bidden om genade, zoals deze psalm ook doet. We zingen psalm 51, 1 en 2. Gemeente, wij doen belijdenis van ons geloof in gemeenschap met de Nederlandse kerken. Zondag 5 en 6 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen wij een loflied tot eer van onze God. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont. Psalm 99 en daarvan het 8e vers. Na zondag 5 en zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend hebben, bestaat er dan nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden? Het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. En daarom moeten wij, of zelf, of door middel van een ander, er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. En ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en een verlosser moeten we dan zoeken? Eén zodanig die waarachtig en rechtvaardig mens is. En toch krachtiger dan alle schepsels. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. En waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om krachtig zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. En voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. En waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft. Daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen. En door de offers en andere ceremoniën van de wet afgebeeld. En dat hij tenslotte door zijn enig geboren zoon heeft vervuld. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden tot de Heere, onze God, om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, schepper van hemel en van aarde. U mogen we eeuwig eren. En dat is eigenlijk ook de opdracht die u ons aan ons hebt gegeven. En u wilt niets liever dan dat wij ook als mensen u hoog zouden houden. En u ook de lof zou toebrengen die u ook toekomt. U die alles gemaakt en geschapen hebt, hoe heerlijk is het soms ook in het rijk van de natuur. Als we ook om ons heen zien, de prachtige zon die schijnt, de natuur die groeit en bloeit, de vogels die vliegen in de lucht, de vlinders in de tuin. We zien het allemaal om ons heen. De geuren en de kleuren van het rijk van de natuur, het spreekt allemaal tot eer en lof van u. Dank daarvoor. Maar Heere, wij danken u ook voor de gave van uw Zoon, Jezus Christus. Vanavond zullen we er ook met elkaar over nadenken en daarom bidden we ook om de leiding en werking van uw Geest. Opdat ook onze gedachten gericht zullen worden op wat u hebt uitgedacht en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Hoe u deze schepping, Heere, die in de zonde is terechtgekomen en waarin we ook zien op allerlei terreinen van het leven wat er soms van terechtkomt, dan lopen we aan tegen milieuproblemen. En dan zien we de zedelijke verwildering om ons heen, waarin velen leven in hun eigen hartstochten en in hun eigen gevoelens. En dat ze precies doen waar ze zelf zin in hebben zonder rekening te houden met u. Waar we zien dat het onrecht is er in de wereld. Mensen op de vlucht zijn. Mensen gemarteld en geslagen worden. Mensen worden doodgeschoten. Oorlogen gevoerd worden. Steden in puin worden geschoten. En alles komt ook aan ons voorbij. En tegelijkertijd, Heere, kunnen we rustig soms voortleven. En zitten we ook in de kerk. Maar Heere, maak ons bewust door uw Geest hoe het is. Niet alleen hoe het er aan toe is in deze wereld. Maar ook hoe het is in ons eigen hart. En in ons eigen leven. Dat we juist ook, Heere, eerlijk worden ten opzichte van onszelf. En eerlijk tegenover u. Eerlijk tegenover elkaar. En Heere, dat we dan ook met elkaar tot de ontdekking komen. Wat moet ik? Hoe kan ik gered worden? Hoe kan ik verlost en behouden worden? Gena, o God, gena. Zo mochten we dat samen zingen met elkaar. Bidden om de genade. Want alleen de genade kan ons redden en behouden door het bloed van Christus. En Heere, schenk dan ook geloof. Wil ons een zegenrijke dienst geven, ook allen die meeluisteren. Die met ons verbonden zijn via internet, kerkradio. Geef Heere hen ook uw vertroosting en uw bemoediging als men niet meer in staat is om te komen. Het kan soms moeilijk en zwaar zijn. Velen kunnen zich het misschien niet voorstellen, maar als je een hartelijke verbondenheid hebt met uw dienst en met de gemeente, dan kan dat soms zwaar zijn om thuis te moeten zitten. Want je wil zo graag in de dienst zijn. Bij Gods altaar. Bij Gods woord. En de gemeenschap te ervaren en te voelen. Samen met anderen. Eén en dezelfde God te dienen zoals u bent. Heren, zo leggen we ook deze dienst in uw handen. Laat uw woord in al zijn rijkdom opengaan. Sterk ook uw dienaar. We zijn zo afhankelijk van u. Ook in de leiding, in de gang van onze gedachten. Maar u weet, Heren, waar we mee zitten. Wat ons hart ten diepste verlangt. Waar we naar hunkeren. Misschien naar een bemoediging. Naar een verheldering. Op de vragen die we hebben. Antwoorden misschien. Of wat het dan ook mogen zijn. We zijn hier bij elkaar om ook toegerust te worden en met elkaar ook verwonderd te raken over uw reddingsplan, over uw verlossingsplan. Heere, schenk ons dan toch ook uw zegen. We hebben het zo nodig. En vergeef ook al onze zonden en al onze ongerechtigheid. En zie ons aan in het bloed van de Heer Jezus. Wij bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit Hebreeën 7. Hebreeën 7 vanaf vers 11 tot en met vers 28. Het is een bijzonder hoofdstuk waarin ook gewezen wordt op de Heer Jezus Christus en het volk. Van de Joden was er vertrouwd mee natuurlijk met priesters, die altijd hun offers moesten brengen en ook van de stam van Levi waren. En de priesters waren ook tegelijkertijd onderwijzers. Ze moesten het volk onderwijzen wat het allemaal te betekenen had. Waar dat lammetje naar heen verwees. Wat dat bloed inhield. Priesters die moesten spreken ook over verzoening en redding. En ook van vergeving. Maar hier gaat het over een priester, een hoge priester, van volstrekt andere orde. En daar gaat de Hebreeënbriefschrijver even op in. En dan komt ook naar voren de bijzondere betekenis van onze heiland en zaligmaker. Ik lees met u, Hebreeën 7 vanaf vers 11. Als dan door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam. Waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van de voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot de volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop waardoor wij tot God naderen doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden. Maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan. Toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar behandelen de Heidelbergse Catechismus zondag 5. Ik kan me voorstellen dat u zegt, nou, dat is een beetje een moeilijke zondag. En als u het zo leest, ook een beetje, ja, wat we zouden zeggen, rationeel. Het is allemaal zo beredenerend. En dan vraag je je wel eens af, heeft dat nou nog ook iets te maken met het geloof? Nou, ik weet wel dat dat soms ook moeilijk is om dat te vertolken en dat over te dragen. Maar we hopen dat toch ook een beetje te doen. Met elkaar door ook te luisteren naar het woord van God en waarom het eigenlijk ook zo wordt verteld. U moet het wel bezien dat het ook de catechismus ontstaan is in de tijd van de reformatie. En toen werd ook veel dingen verstandelijk beredeneerd. Terwijl we ook weten dat in het woord van God ook op andere wijze gesproken wordt over het geheim, het wonder ook van de verlossing. Dat mogen we ook altijd wel in ogenschouw nemen en houden. En dat is toch ook wel van belang. Maar er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg, ja, dat is toch mooi om dat naar voren te brengen deze middag. En dat kan ons ook weer toerusten, hoe wij ook hiermee hebben om te gaan. En daarnaast, vers 26 van Hebreeën 7. Daar laat ik de preek ook een beetje op uitlopen. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld. Van harte ook aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En dan wil ik u er ook nog op wijzen dat we straks ook na deze dienst gelegenheid hebben om met elkaar, voor degenen die dat wensen en willen, ook te zingen. Tot eer van God kan ook een verbindend element zijn in de gemeente om ook zo God te eren en te loven. Een hartelijke oproep daartoe. Wij zingen nu aan de prediking vooraf van Psalm 25, de versen 2, 4 en 10. Psalm 25, 2, 4 en 10. Gemeente, niet zo lang geleden is daar ook weer uitvoerig de bevrijding herdacht. En ook de grote slag die gevoerd is in Frankrijk bij Normandië. Het begin zou je kunnen zeggen van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En daar wordt elk jaar steeds weer opnieuw en zeker in een jubileumjaar ontzettend veel aandacht aan besteed. Er worden steeds herdenkingen ook gehouden, waar ook verschillende toespraken worden gehouden. Reportages kunnen we lezen in kranten, in journaals. En steeds wordt ook opnieuw benadrukt hoe belangrijk het is dat er blijvend aandacht geschonken wordt aan die bijzondere bevrijding die gegeven is. Bij zo'n herdenking zien we dan ook allerlei belangrijke vorsten voorbij komen, koningen uit Europa, regeringsleiders. Ze worden allemaal opgetrommeld om ook elk jaar weer opnieuw in Normandië bijeen te komen en daarover na te denken. De namen van de generaals die destijds ook een belangrijke rol hebben gespeeld worden niet vergeten. Maar ook de soldaten die daar een rol hebben gespeeld en die aan het front hebben gevochten en die uit de vliegtuigen als parachutisten naar beneden zijn gekomen, ja, hun ervaringen en hun verhalen, ze doen er nog steeds toe en mensen luisteren er vol aandacht naar. En men zegt, goed dat je het vertelt. Want het laat ook zien hoeveel het gekost heeft om ook de bevrijding te bewerken. Velen hebben hun levens ervoor gegeven. Dat mogen we nooit vergeten, zo wordt er dan steeds opnieuw gezegd. Ze hebben hun leven gegeven voor de vrijheid. Voor de vrijheid van de volkeren. Opdat de volkeren in Europa weer konden ademen. Dat er geen angst meer zou zijn. Dat het veilig zou zijn. Dat je met elkaar kon samenleven. Dat je samen ook de vrijheid en de vrede kan vieren. Het heeft een doel om ook echt die invasie te gedenken, te herdenken, te overdenken. Maar ook steeds te benadrukken. Wat heeft het gekost? En wat moest er ontzettend veel voor gedaan worden? En dat is nog maar een voorbeeld uit de geschiedenis. Maar dat is nou precies, gemeente, waarom ik dit voorbeeld nou ook gebruik. Waarom wij eigenlijk ook deze zondag voor ogen hebben als het gaat om de bevrijding die God op het oog heeft. Opdat wij het nooit zouden vergeten. Wat God heeft uitgedacht en hoe dat geweest is. En wat de voorwaarden daaraan moest worden voldaan. Zo zien we dat God ook een verlossingsplan heeft. Wat laten we wel zijn? Deze wereld. Deze wereld is een schepping van God. En zeker op een dag als vandaag kun je genieten van de schepping. Hoe mooi is het niet? Als je dan ook gaat letten op de dingen in de natuur, de dingen om je heen, het is allemaal prachtig. Mensen genieten dan ook van dit mooie weer. En we misgunnen ze dat ook echt niet. Maar tegelijkertijd weten we ook dat in de wereld ook verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat weten we. Dat zien we ook in de journaals. En dan zien we dat Gods schepping verwoest is. Ik heb voor de kinderen, voor jullie eigenlijk ook een beeld maar gebruikt. Je hebt misschien wel eens een prachtige tekening gemaakt. Prachtige schepping. Was ook zo mooi. Toen ik vanmorgen in Ridderkerk kwam de afloop. Er ook een klein meisje. En die wilde ook aan mij een tekening aanbieden. En in die tekening had ze de hele preek verwerkt. Dat was zo'n klein kind. Laat ze een jaar of 6, 7 geweest zijn. Was ze onder de dienst helemaal bezig geweest. En het was best een pittige preek. Maar van die moeilijke preek toch een tekening te maken. Dominee, dat heb ik voor u gemaakt. Stel je nou eens voor dat ik dan kapot gescheurd had. Dan had ik zo'n meisje natuurlijk erg pijn gedaan. Ik had verdriet gedaan. En dat was eigenlijk ook met Gods schepping. De mens heeft Gods schepping kapot gemaakt. En we zijn er nog mee bezig, altijd opnieuw. Die mooie schepping van God in stukken gescheurd. En als we dan ook gaan kijken aan de andere kant voor de jongeren, dan zie je een wereld die ook helemaal in puin ligt. Kapotgeschoten steden, we hoeven maar te kijken naar Syrië, wat er allemaal te zien is. En dan moet het je hart toch breken. Dan vraag ik me wel eens af, hoe kan het toch dat wij soms onbewogen voortleven? Nou, je kunt er toch niet steeds bij stil blijven staan? We hebben toch ook ons werk, we hebben onze taak. Maar is het ook niet dat u in uw persoonlijk gebed die nood die we zien bij de Heere neerlegt? Heere, wat een verdriet ook van allemaal mensen in de wereld. Wat een oorlogen, wat een geweld. Dat mogen we uitspreken in onze gebeden tot de Heere God. Als het ons raakt, als het ons pijn doet. En het moet ons toch ook pijn doen, steeds opnieuw. En we moeten erbij stilstaan wat God eraan doet. Want daar gaat het deze middag over. Als we de eerste zondag behandelen, die gaat over Gods verlossing van de mens. 27 zondagen worden eraan besteed om uitgebreid ook te vertellen wat God eraan doet om ons te redden in een verloren en een zondige wereld. De schepping in 7 dagen. Maar de verlossing wordt voorbereid door eeuwen heen. Eer dat de zaligmaker, de redder, de vorst bij uitstek, die zijn leven geeft, komt. Dan laat het ook zien hoe diep die verlossing ook is. En hebben wij het ook steeds opnieuw te overdenken met elkaar, gemeente. Wat het voor God betekend heeft en waarom het allemaal precies zo moest gebeuren. Daar wil God ons ook in toerusten. En wil hij ons daarin ook verder leiden. En zo klinkt het ook in vraag en antwoord 12. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend hebben. Bestaat er dan nog een middel waardoor wij de straf zouden kunnen gaan en weer genade vinden. Ontgaan en weer genade vinden. Het sluit aan natuurlijk op de vorige zondag waarin uitgebreid gesproken is over de ellende van ons. Maar hier staat het dat wij Gods rechtvaardig oordeel en straf verdiend hebben. En nou moeten we gaan oppassen dat we niet gaan redeneren. Nou moeten we ervoor oppassen dat we niet dogmatisch gaan spreken, zodat wij met elkaar weer precies weten wat er in de Bijbel staat en hoe dat is. Maar het is eigenlijk een vraag die ons eigenlijk wil meenemen. Ervaar je dat nou ook? Dat je het rechtvaardig oordeel verdiend hebt. Die eeuwige straf verdiend heeft. En daartoe wil de catechismus eigenlijk ons ook brengen. Niet dat we het even beredeneren. Maar dat we met elkaar ook tot die ontdekking komen. Ja, zo is het. Zo is mijn leven zonder God. Ik heb een rechtvaardig oordeel verdiend over alles wat niet goed is in mijn leven. Ik heb die eeuwige straf verdiend. Staan we er nog wel eens bij stil? Overdenken we dat wel eens? Grijpt het ons ook wel eens niet aan als we in de Bijbel lezen en we komen ook die teksten tegen waarin God spreekt over wee als je de zonde doet? Of kijken we alleen maar naar de Halleluja-teksten? Die zijn er ook. Maar het begint soms ook om ons te laten zien en te ontdekken. Hoe staan wij tegenover God? En dat is iets wat wij ook in ons leven met de Heere gaan ontdekken hoor. Dat moeten we niet aan de kant schuiven. We zingen het wel, gena, o God, gena, maar het wordt echt een roepen om genade. Als je dat gaat beseffen. En dat is dan niet alleen als we een zonde hebben begaan. Ja, dan kan dat misschien wel eens naar ons toe komen. Maar ook wanneer we misschien rustig leven en wij proberen nog een beetje voor God te leven, want dat is onze natuur. We proberen ons nog wel een beetje op te knappen voor God met onze deugden. We doen goede werken, we gaan naar de kerk, we lezen de Bijbel. Is toch allemaal goed, dominee? Natuurlijk is dat goed. Maar tegelijkertijd leert het ons ook, als het goed is, door de geest van God, dat wij het gaan beseffen. Ik heb het rechtvaardig oordeel en de eeuwige straf verdiend. Maar niet dat we daarbij stil blijven staan. Maar dat er een hunkering komt, een verlangen komt, een uitzien komt naar een middel om verlost te worden, om vrede te ontvangen en gered te worden en de liefde van Jezus Christus te leren kennen. Dat is de bedoeling. Zo is het woord altijd bezig om ons stil te zetten en om ons te ontdekken, opdat wij in zullen stemmen. Ik heb het verdiend. Maar toch is er een middel. En dan denk ik wel eens, zijn we ook soms niet al te gemakkelijk. Ja, ik geloof. En het is dan verder toch wel goed. Ja, maar dat geloof, als dat werkzaam is, dan werkt de geest zodanig dat wij altijd weer het wonder gaan zien wie Jezus is voor ons. Dat het mooie is. Dat Hij volkomen mij verlost gedaan heeft. En daarom, de catechismus wil ons leren. Sta er weer stil. Vergeet het niet. Dat wij het rechtvaardig oordeel en die eeuwige straf verdiend hebben. Maar dat je uitziet, is er een middel om verlost te worden? Om gered te worden? En deze straf te kunnen ontgaan en weer genade te vinden? Ik had van de week een gesprek met mijn broer. En die werkt ook in Betanië in Ede. Dat zijn allemaal, dat is dan ook wel heel mooi werk, want daar zijn heel veel mensen, ook vanuit alle kerken. Ja, als je oud wordt, dan kom je in zo'n tehuis terecht. Maar dan zijn er ook mensen die soms jarenlang niet naar de kerk zijn gegaan. En dan krijgt hij bezoek, onder andere van mijn broer. En toen vertelde hij mij dat er een man was. Ik heb eigenlijk helemaal niks met de kerk, maar ja, mijn geweten spreekt wel aan en ik snap eigenlijk niet waardoor dat komt. En ik vind het eigenlijk nou ook niet meer zo eerlijk om naar God toe te gaan. En om nou dan zo aan het eind van mijn leven te vragen om vergeving. Kun je dat eigenlijk wel doen? Maar aan de andere kant, ja, die dood is natuurlijk wel aangrijpend. En dat mijn broer toen ook zei van, ja joh, maar moet je eens luisteren. Jij kan natuurlijk wel zeggen, ja, is dat nou eerlijk om naar God toe te gaan? Want je bent oud geworden, je hebt er nooit wat aan gedaan. Hij zei, ja, dan zou de mens wel eens kunnen zeggen, nou ja, jij hebt er inderdaad nooit wat aan gedaan. En nu je oud geworden bent en nu je voor de dood bent, nou zul je het wel zien ook. Je eigen schuld. Ja, dat zeggen mensen. Maar mijn broer zei, maar God zegt wat anders. Hij zei, joh, kom maar naar mij toe. Want ik wil nog nieuw leven geven. Ik wil genade schenken. Het kan nog. En zei mijn broer, toen zei ik, nou, zal ik nog bidden voor u? Of vindt u dat niet, dat het moet? Nou ja, dat was dan wel goed. En mijn broer deed een gebed. En toen zegt hij, ja, zo bidden kan ik ook eigenlijk niet. Maar mag ik volgende week mijn vrouw ook meenemen? Om er nog eens over door te praten. Ja, nou moet je niet wachten totdat je in het verpleeghuis komt te liggen. U mag hier nu zijn. En dan is het van belang dat u nu al naar die heiland gaat. En dat u nu al komt tot de erkenning dat we Jezus Christus nodig hebben. Nou, zo zie je hoe dat werkt ook in ons leven. Zolang er leven is, mag er altijd de genade van God worden aangeboden. Want dan zien we ook, en dan mogen we met elkaar erbij stilstaan, wat God daar allemaal voor heeft uitgedacht. Als er dan ook staat, bestaat er enige middel? Natuurlijk wil God dat aan de gerechtigheid voldaan wordt. Maar dat kun jij niet bewerken. En dat kan u niet en ik niet bewerken. Maar zo wordt er gevraagd, moeten wij zelf ons redden? Of moet iemand anders het doen? Het zijn logische vragen, maar het zijn eigenlijk vragen die ons systematisch wil laten ontdekken en ons tot bewustheid wil brengen dat wij nergens toe in staat zijn om ook maar iets tot onze zaligheid te doen. Er moet recht gedaan worden, jazeker. De mens heeft die eeuwige straf verdiend. En we hebben dus inderdaad dat we vanuit onszelf wel proberen om ons wat voor God te verbeteren. Maar de catechismus is er duidelijk over. Wij maken de schuld nog dagelijks groter. Het wordt niet beter, maar het wordt dat, wat dat betreft steeds slechter met ons. Als wij Christus niet kennen, zeg ik erbij. Maar hier wordt het nog even uitgelegd. Volstrekt niet, het lukt mij nooit. Wij maken de schuld nog dagelijks groter. En is dat niet de ervaring van u en mij? Je kunt misschien morgen wel van plan zijn om het eens keurig netjes te gaan doen. En dan je zegt, van nu af aan wil ik bewust de Bijbel lezen, ga ik bewust naar de kerk, wil ik er bewust rekening mee houden in mijn gedachten. Maar aan het eind van de dag, morgenavond, dan zal u misschien moeten zeggen, ja, ik heb toch bepaalde dingen verkeerd gedaan, verkeerde gedachten gehad, of noem maar op. Het is weer slechter geworden. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Is er dan enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nou, we moeten het ook wel een beetje lezen in de tijd waarin de catechismus is opgesteld. Toen in de middeleeuwen in de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk veel aandacht was ook voor engelen. En voor de verering van engelen. En dat er ook veel aandacht was voor mensen die misschien een goed woordje voor je konden doen in de hemelse heerlijkheid bij God. Mensen die op een troon werden gezet, of ook Maria bijvoorbeeld. Dat is toch ook een schepsel, maar toch ook een bijzonder schepsel. Maar Maria zou misschien voor ons wel het een en ander kunnen doen. Nou, dat is iets waar de reformatoren ook mee hebben afgerekend. Geen schepsel, ook Maria niet, of wie dan ook. Maar dan moeten we maar niet gelijk gaan kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk. Want eigenlijk in ons eigen leven, hoeveel zijn er niet die zeggen, en ik ben het ook wel tegengekomen, ja dominee? Mijn vader en moeder, dat waren biddende mensen. Nou, daar mag je dan ook ontzettend dankbaar voor zijn. Als je een biddende vader en moeder hebt. Maar je wordt natuurlijk niet zalig omdat jij een biddende vader en een moeder hebt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ook zelf te bidden. Om ook zelf God op te zoeken. Om ook zelf naar hem toe te gaan. We kunnen het niet doen met de Statenbijbel van onze ouders en grootouders, waar we zuinig op geweest zijn en misschien veel geld waard is. We kunnen het niet doen met al die boeken van onze ouders. We kunnen het niet doen in het nalopen van goede dominees, om ze op de troon te zetten. Die kan het mooi zeggen, die is goed. En daar kan ik goed naar luisteren. En al die dingen meer. Dominees niet, ouders niet, niemand niet. Het wordt ons allemaal uit handen geslagen. Is er enig schepsel te vinden? Nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen. Geen engel die de mens veroorzaakt heeft. En ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen. En andere schepselen daarvan verlossen. Er komen een aantal dingen wel even naar voren. Wij als mens hebben gezondigd. En dan kunnen we dat niet afschuiven op een dier. We kunnen het niet afschuiven op een engel. Het is de mens, Adam, die gezondigd heeft. En het is daarom ook dat God zegt, omdat het de mens is die gezondigd heeft, samen met al zijn nakomelingen in het verderf is gekomen, moet daar een mens komen die die straf gaat dragen. Die straf op zich gaat nemen. Ja, wie kan dat? Dat kan alleen als er iemand is die ook zelf zuiver is, geen zonde en onrecht heeft gekend en gedragen, maar ook tegelijkertijd goddelijk is om die grote last en schuld van de zonde op zich te nemen en om die te dragen. Dat is het wat hier naar voren komt. Nee, God wil geen ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. En dat is nou juist het bijzondere. Dat de Zoon van God mens is geworden. Hij is mens geworden. Aan ons in alles gelijk. Hij heeft de heerlijkheid die hij had afgelegd. En is als een kindje in de kribbe. Zo teer. Zo zwak. Zo onaanzienlijk. Is hij in deze wereld gekomen. Hij is mens geworden. Om zo ook ons in alles gelijk te worden. Op één ding na, geen zonde, dat niet. En omdat hij vanuit de hemel, boven de hemelen verheven is, omdat hij Gods Zoon is, is hij de enige die die last van de straf op de zonde kan dragen. En dat hij daarvoor naar de aarde is gekomen. En dat God dat heeft uitgedacht. Gods wegen zijn hoger dan de onze. Wij kunnen het niet bevatten. Wij kunnen dit niet begrijpen. Maar dit is Gods verlossingsplan. Een mens kan dat niet doen, een zondig mens. En ook niet een of ander goede mens in onze ogen. Maar alleen iemand die zonder zonde is. En die tegelijkertijd ook de menselijke natuur heeft. En daarom zegt de schrift ook, we hebben een eerste Adam die in zonde is gevallen. En we hebben een tweede Adam die ons redt en ons verlost. En dat is Jezus Christus. Om de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde te dragen. Ja, sommigen die denken, die toren van God, die is niet eeuwig. En als we gaan kijken naar Psalm 103, wordt er toch ook omschreven dat hij niet eeuwiglijk zal torenen. Waardoor er ook theologen zijn geweest die zeggen het komt met iedereen en allemaal wel goed. Maar dat is ook niet naar de schriften. Dat is zeker niet naar de schriften als Christus zelf wijst. In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Naar de andere zijde die er is. Maar we hoeven niet te diep allemaal ook op deze dingen in te gaan. Want daarvoor zou het te ver voeren deze avond. Maar wel om te wijzen dat er een ontkoming is om aan de toren van God over de zonde te ontkomen. En daarvan verlost te worden. De last van Gods eeuwige toorn. Dat kan soms je wel eens aangrijpen. Ook in je leven. Dat de Satan niet stilzit. Jij zult te maken hebben met Gods toorn. Ik weet niet of u deze, wat we wel eens noemen, aanvechtingen kent in het geestelijk leven. Maar die kunnen het te degen zijn. Dat hij ze voortdurend voor ogen houdt. Ja, je dacht wel gered te zijn. En je hebt misschien wel eens een bemoediging gehad in de kerk. En je bent misschien wel aan het avondmaal gegaan. Maar die duivel is altijd bezig om ons te wijzen op. Ja, maar dat. En dat. En dat. En dan kun je soms ook, als daar je alles overvalt, je de angst hebben voor Gods toorn. Wat is dan het middel om daaraan te ontkomen? Op de knieën, zo snel mogelijk, naar die heiland en zalig maken. Heere, schenk mij genade, want Christus is het toch, die voor al mijn zonde en schuld betaald heeft. En dan zien we aan het slot ook van dat verlossingsplan. Een middel? Daar wordt eerst over een middel gesproken. Maar in vraag 15 en antwoord 15 wordt gesproken. Wat voor een middelaar en een verlosser moeten we dan zoeken? Nou, één. Die zodanig is, die waarachtig en rechtvaardig mens is. Daar heb ik al iets over gezegd. En toch krachtiger dan al de schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Ja, dat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan, gemeente, komen we tot die rijke tekst uit de Hebreeënbrief. Geschreven aan de Joden. Vertrouwd met de priesterdienst. Ze zijn er helemaal in opgevoed en opgegroeid. Maar nu wil de schrijver van de Hebreeënbrief de aandacht niet vestigen op die priesterdienst, die eeuwen ook van belang is geweest onder de Joden, maar wil de schrijver van de Hebreeënbrief wijzen op wie er gekomen is, namelijk die hoge priester die zo volstrekt anders is dan de gewone priesters. De gewone priesters, zeker, ze waren aangesteld. Ze behoorden tot de stam van Levi, de Kohens. Maar we weten, deze hoge priester komt niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Dat is één. En ten tweede, hij is een hoge priester, niet naar die van Aaron, nee, naar het evenbeeld van Melchizedek, die bijzondere figuur uit het Oude Testament, uit Genesis. Koning der gerechtigheid betekent het letterlijk. Melchizedek, de hoge priester van Salem, Jeruzalem. En dat hij dus een volstrekt andere priester is als die uit de geslachten van Aaron. Want de priesters van Aaron, dat is vanwege afstamming. Zoals ook ons koninklijk huis een erfelijke afstamming heeft. Maar deze is volstrekt anders. Die is uit de kracht van het onvergankelijk leven. Hij is volstrekt anders. De gewone priesters die hoefden geen eed af te leggen. Maar om het te onderstrepen hoe bijzonder deze zaligmaker is. Daar is met een eed bij gezworen, hoort u? Want dat de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zwakheid en nutteloosheid. Maar dan staat er ook, en in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, vers 20. Want ze zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden. Maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God die tegen hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hierin, in die eed die God gezworen heeft, daar zit al de liefde van God in. Hij heeft het met een eed gezworen. Mijn zoon, hij is het. Hij zal de verlosser zijn. Hij zal de straf dragen. Hij is van een volstrekt andere orde. Hij is een hoge priester die de mensen die u en ik en jij nodig hebben. En dat tekent hoe bijzonder Jezus is, gemeente. Hij is het die zorg draagt voor heel de verlossing en heel de redding. Hij is het die zorgt voor mijn zaligheid, mijn verlosser. En dan staat het er. Die hoge priester hebben we nodig. Heilig. En dan staat er in het Grieks niet agios. Want dat betekent bestemd voor God. Maar hier staat een ander woord, hosios. Dat wil zeggen heilig in de zin van alle schuld rein. Dat is Jezus. Van alle schuld rein. Heilig is die. Onschuldig. Geen enkele zonde. Wat is er dan bijzonder als we lezen elders dat hij tot zonde is gemaakt. Dat hij de vloek op zich heeft genomen. Hij draagt het. Hij gaat hangen als een gevloekte aan het kruis. Hij is onbesmet. Want heel zijn doen en laten is niets anders dan spreken van zijn eeuwige liefde, vergeving en verzoening. Ik wil je borg zijn. Ik wil je heiland zijn. Ik wil je redden. Ik wil niet dat je eeuwig omkomt. Hij is afgescheiden van de zondaars. Hij is volstrekt anders. Maar hij wordt tot zondaar gemaakt. En boven de hemelen verheven. Ja, hij is God. Hij draagt de toorn van God. Onder wie wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Maar daarom wordt alle aandacht in Gods verlossingsplan gericht op hem. Dat we hem gedenken. En dat we zo samenkomen om de bevrijding te gedenken waar hij zelf bij aanwezig wilt zijn als vorst, als koning der Joden. Waar ook allen die ingeschakeld zijn en ook door hem verlost zijn, een Petrus, een Maria, een Nicodemus, en noem ze maar op, maar misschien ook je eigen vader en je eigen moeder, dat ze het mogen gedenken, de kerk daarboven en de kerk hier beneden. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn zaligmaker. Geprezen zij zijn naam. Waarom zo'n dogmatisch verhaal? Nee, het is niet dogmatisch. Het is iets dat spreekt over mijn redding, mijn verlossing, mijn behoud. Het spreekt over mijn verlosser, mijn zaligmaker, opdat ik de reddingsplan van God zal overdenken en beseffen zal. Niet uit mij, niks uit mij, enkel en alleen genade. Alles uit hem. Hij is mijn vorst. Hij is mijn zaligmaker. Wie redt, o God, mij uit dit doodsgevaar? Wie doet opnieuw mij in uw gunsten delen? Wie kan de breuk, de diepe kloof weer helen? Is er nog een verlosser, een middelaar? Ik hoor uw stem, Heer, die hem mij verklaart. Door hem wordt mijn verlossing echt een wonder. Waarachtig mens, rechtvaardig, zonder zonde. Waarachtig God. Zie, mens. Uw middelaar. Amen. Wij zingen Psalm 9, vers 4 en 18. Gemeente, laten we samen bidden en danken en doen we tevens ook voorbeden voor de volgende personen. We denken aan Tom van Hengel Roerdomplaan 15 in Roon. Hij is inmiddels ook in het ziekenhuis geweest en heeft ook uitslagen gehad. Gaat de goede kant op, alhoewel het nog een lange weg is, ook voor revalidatie. Maar we mogen dankbaar zijn dat de bacterie niet verder is ontstaan. We denken ook aan Paul Verkade, Schubert Dreef 51, die opgenomen en weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis van een operatie. Ook aan hem willen we denken. Verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn of elders verblijven. En ook aan hen die niet met name worden of willen worden genoemd. En verder denken we ook aan ons zendingsechtpaar Joanne en Willem Volmer. Die hebben nog een uitgesteld verlof gekregen. We zouden denken dat hij al weg is, maar dat is niet het geval. En tegelijkertijd zijn er ook in Congo de nodige etnische spanningen op dit moment. En ook de dreiging van de ebola-epidemieën. Nou, iemand die weet welke ernstige ziekte dat is, kunnen we ons voorstellen dat dat ook best zorgwekkend is. Dus dat nemen we ook mee in ons gebed. Verder bidden we ook voor de Stichting De Herberg, waarvoor we gecollecteerd hebben. voor de vluchtelingen in de wereld en ook voor ons koninklijk huis en de Staten-Generaal. Zullen we samen bidden. Heren, zo mochten we ook deze avond stilstaan bij uw verlossingsplan. En dan kan dat misschien allemaal wat beredenerend overkomen, maar eigenlijk wil het ons ook leren dat we totaal afhankelijk zijn van u en alleen maar op genade zijn aangewezen. En dat er niets uit ons is, dat wij geen enkel middel kunnen aandragen tot onze redding en tot ons behoud. En het kan niet genoeg gezegd worden dat wij schuldig staan tegenover u. Maar dat u tegelijkertijd ons ook wijst op uw verlosser. De zaligmaker die mens is geworden. Ons in alles is gelijk geworden. Die voor ons tot zonde is gemaakt en de vloek ook heeft gedragen. Om ook weer op te staan met goddelijke kracht. Maar ook in staat om ons leven te veranderen en te vernieuwen. En ons ook te doen opstaan. Uit de dood tot een nieuw leven. Opdat we niet de eeuwige straf zullen ontvangen. Maar eeuwig zullen zingen van uw goede tierenheid. Wij bidden of u zo ons vervullen wilt met uw geest. En wilt u ons ook, Heren, die verwondering geven. Over het bijzondere reddingsplan dat u hebt uitgedokterd. En waardoor het mogelijk is, Heren, dat wij tot eeuwige zaligheid kunnen komen en verlost worden. Eeuwig dank daarvoor. En geef dat we het steeds opnieuw zullen overdenken. En steeds opnieuw verwonderd zullen wij zijn. Over uw grote daden en over uw grote werken. Zegen de prediking van het woord. Wil ons maar steeds blijven toerusten om verdiept te worden in ons geloofsleven. Kennis te hebben. Maar ook te zien naar die bijzondere hoge priester. Die u, Heere, gegeven hebt. En waar u met een eed hebt gezworen. Om zo onze verlossing garant te stellen. Opdat we deze heilige en smetteloze hoge priester zullen dienen, eren en volgen. En die dat allemaal uit rijke liefde voor ons ook heeft willen doen. Heere, heb dank daarvoor. En tegelijkertijd bidden we dan ook, vanuit de kracht van zijn opstanding voor onze zieken. We denken dan ook, Heren, aan Van Hengel, wilt u ook met hem zijn en zijn vrouw en kinderen? Geef ook verder herstel en vernieuwing van krachten. Het is een moeilijke weg die ze gaan. Maar wilt u blijvend uw vertroosting en bemoedigingen schenken, maar ook de volharding om in het geloof op u te zien. Wilt u ook zijn met onze broeder Paul Verkade? Wilt u ook hem dragen, hem sterken? Ook altijd weer spannend ook als we gaan uitzien naar de uitslagen. Heere, alstublieft, wil uw aangezicht ook over hem lichten. En gedenk hem en zijn vrouw en kinderen. Wil hem nabij zijn. We denken aan allen die niet met name worden genoemd, maar die u kent. Die op de ziekenlijst staan. Sommigen ook, Heere, depressief. Het moeilijk hebben in hun leven. Wilt u ze dragen en ondersteunen. En ook bemoedigen vanuit uw woord. En dat ze toch ook, Heere, ondanks dat misschien alles in hen tegenstribbelt, ze toch u zullen aanroepen. Want u bent het die redding biedt en geeft. Wij bidden u, Heere, voor allen die in de herberg verblijven, voor de stichting die daarmee bezig is om mensen op te vangen, tijdelijke ruimte te geven om op adem te komen. Wij bidden u voor alle vluchtelingen die er zijn in deze wereld. Het gaat maar door. Het toont de ellende in deze wereld. Maar u, Heere, leidt alle dingen. Wij bidden voor ons koninklijk huis. Geef dat ze ook, Heere, bewust u zullen volgen, erkennen en dienen. Als mede de leden van de Staten-Generaal. Wil ook, Heere, werken met kracht en macht. En aan alles schenken wat nodig is. We bidden voor het zendingsechtpaar. Willem en Joanne Volmer. Een verlof is wat langer als dat ze gedacht hadden. De spanningen in Congo, heren, zijn groot. We denken aan de etnische spanningen. Wil de machten van de boze breken en uw heil doen zegevieren. En wil ook, heren, de ziekte weren. De ebola die rond kan gaan en slachtoffers kan maken. Wil ook daar uw ontferming schenken. Zo leggen we heel de wereld ook in uw handen. Alle spanningen die er zijn in het Midden-Oosten. De gevaren die er zijn in Iran. Als ook in de hele Arabische wereld. Gedenk uw volk Israël. En wil zo ook alle dingen sturen en stuwen naar uw heerlijke toekomst. Waarbij u, o Koning Jezus, alle eer en alle roem mag ontvangen. Voor het verlossingswerk wat u hebt verricht. Heb dank daarvoor. En hoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 133 en daarvan het eerste vers. 133, vers 1. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.